Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet onder de hoogslaap van mijn dochter. Ik zit in een vakantiehuisje van mijn gast. Hij gaat zo meteen uitleggen waar het precies is. Mijn gast is slavist. Hij schreef fantastische boeken over Diaghilev bijvoorbeeld. De grote Russische ballet- en kunstpromotor. Over de Russische avant-gardisten. Een belangrijk boek. En hij houdt zich heel intensief bezig. Tenminste, ik volg hem intensief met de oorlog die nu in Oekraïne plaatsvindt. Elke dag plaatst hij op Twitter een Oekraïns kunstwerk om deze, zoals hij dat altijd noemt, gewelddadige oorlog te gedenken en in de aandacht te blijven houden. Ik ga het erover hebben en over alles wat hem nu bezighoudt en hoe hij kijkt nu met zijn blik van hier uit Nederland naar het oosten. Luister naar mijn interview met Sheng Scheijen. Sheng, waar zijn we?
In Drenthe, in de buurt van Hooghalen.
In de buurt van Hooghalen?
Ja.
En wat doen we hier? Wat doe jij hier?
Ik ben in schrijversretraite. Dus af en toe dan maak ik mij los van het aardse geweld in Amsterdam. En ga weg om te schrijven. Want ik moet een boek inleveren. En dat gaat niet zo makkelijk als ik inderdaad in Amsterdam ben. En dus dan ben ik af en toe weg. En dan schrijf ik ineens hoofdstukken achter elkaar.
Hou je ervan, van boeken schrijven?
Heerlijk.
Je hebt fantastische boeken geschreven.
Ja. Ja.
Waarom hou je ervan? Waar gaat dit boek over wat je nu aan het schrijven bent?
Dit is een biografie van Hans van Manen. Dus dat is eigenlijk iets voor mij buiten mijn comfortzone of mijn kennis.
Ik heb je ooit eerder geïnterviewd, herinner ik me dat je hem als een van de grote internationale Nederlandse kunstenaars noemde.
Oh ja?
Samen met Louis Andriessen volgens mij.
Ja.
En
Mondriaan heb ik.
En ja, Mondriaan waarschijnlijk.
Dat heb ik ooit altijd als een soort soundbite de wereld ingegooid. Wat grappig
toen
dat je
ook.
Dat herinnert. Dat vond ik altijd, dat vind ik nog steeds overigens. En toen, ik denk dat het inmiddels 5 jaar geleden is, dat Hans partner Henk van Dijk mij vroeg, goh, zou je het niet interessant vinden om een boek over Hans te schrijven? En als je dat interessant vindt, dan krijg je toegang tot zijn archief en tot alles wat je wilt. Toen dacht ik, nou, dan is dit het moment om dat een keer te doen. Want ik zei daar bovendien ook altijd bij dat ik vind dat Nederlandse grote cultuurhelden eigenlijk te weinig eert. Dus als een keer gevraagd wordt om hem wel te eren, om zo iemand wel te eren, ja, dan kun je niet wegduiken. Dus dat ben ik gaan doen. Ik ben natuurlijk een Rusland-specialist, maar ik heb...
Je bent een slavist, maar je bent natuurlijk onder andere beroemd geworden met je boek over Diaghilev. De grote promotor, manager,
producent,
organisator.
Ja.
Dus de kunstvorm is je niet vreemd.
Zeker. Ik kende de dansgeschiedenis natuurlijk wel een beetje, maar ik ben geen echte danshistoricus. Ik kende het werk van Hans uit de opera. Hè? Daar heb ik het echt jarenlang gezien, alles wat er uitkwam. Maar ja, verder wist ik helemaal niks van Hans. Ik wist niks van Nederland. Ik kon niks theoretisch over dans zeggen. Ik wist alleen iets over dat specifieke gebied van de Diaghilev. En ook in dat boek heb ik me eigenlijk vrij ver van de dansgeschiedenis gehouden. Omdat ik dat heel erg benaderd heb vanuit mijn kennis over Russische cultuur. Maar goed, een biografie kan wel. Het is geen theoretisch werk. Het gaat over Hans zijn leven. En dat is natuurlijk een soort kunstje, dat heb ik wel in de vingers.
Ja.
Dus ik vond het interessant om te doen. Ik vond het een eer om te doen. Maar het moet af. En dus zit ik nu af en toe hier in Drenthe. Ik heb in IJmuiden in een huisje van vrienden gezeten. Dit is ook van dierbare vrienden. Ik heb in Volendam gezeten in, hoe heet het, Hotel Spaander. Heb ik 2 of 3 keer gezeten. Dat is fantastisch. Ken je dat, Hotel Spaan? Ja, nou ja. Daar kijk je dus gewoon uit of dat Markermeer in hele ruime kamers. En er is geen kip in coronatijd. Dus op die manier schrijf ik dat boek.
Ja, je zondert je af en toe af om even hard te kunnen werken.
Precies. Ja.
Ja. En vind je dat prettig?
Ja,
vind je dat een fijne staat van zijn?
Dit helpt mij, want ik ben dan wel een schrijver, maar ik ben ook een enorm snel afgeleide, hoe zeg je dat, ADD-type.
Ja.
Dus dat is heel onhandig als je schrijft, want je moet natuurlijk lange tijd geconcentreerd kunnen zijn. Maar als je, zoals hier in Drenthe, helemaal niks anders te doen hebt, dan kun je dus gewoon 18 uur op een dag maken. Dan kun je nog altijd heel vaak afgeleid zijn. En dan maak je toch nog 8 à 10 uur op het eind.
Ja.
En als je dat, als je 8 of 10 uur schrijft, dan gaat het hard.
Ja.
Het grote probleem is natuurlijk van schrijven.
Opstarten.
Is opstarten. Ja. En zorgen dat je in een soort flow terechtkomt. En dat lukt mij dus hier veel beter.
Ja.
Het vorige boek heb ik vooral geschreven door om 5 uur 's ochtends op te staan.
Dat was het boek over de constructivisten.
Ja, de avant-garde. Ja,
de avant-garde. Ja. Ja.
En dat, maar dat is ook natuurlijk enorm uitputtend om dat op die manier te doen.
Ja.
Dus dit verkiezen.
Maar toen was je gewoon nog in je gezinsleven.
Precies. Ja. Dan had ik een jong dochtertje en was dat eigenlijk de enige manier om het te doen.
Ja.
Nu is mijn dochter wat ouder en die kan gemakkelijk een week alleen zijn met haar moeder en dan ben ik hier weg.
En hoe is het om je in die Nederlandse danswereld te verdiepen?
Dat is ongelooflijk leuk. Veel leuker dan ik dacht, dat moet ik zeggen. Omdat het is een hele hechte wereld. Wat ik wist van de danswereld, en dat is in Nederland overigens ook wel een beetje zo, is dat er altijd veel haat en nijd is.
Ja.
Nou, dat weet ik, dat is bij de slavistenwereld net zo goed. Iedere kleine wereld, hè, die best wel op zichzelf is aangewezen en die de neiging heeft om te denken terecht dat ze hun gebiedje de hele tijd moeten verdedigen, omdat het onder druk staat. Daar krijg je binnenin altijd veel, veel strijd. Strijd om te kunnen doen wat je graag wil, moet ik zeggen. Maar tegelijkertijd is het een wereld die opvallend warm is van op. Waar mensen elkaar al tientallen jaren kennen, met een enorm intens met elkaar zijn omgegaan. Want het unieke van het dansen is, dat ben ik me nu veel meer gaan beseffen, is dat die dansers die zijn iedere dag bij elkaar. Veel meer dan zangers of andere podiumkunstenaars. Die dansers, iedere ochtend beginnen zij met de dansles.
Door het feit dat je een balletgezelschap hebt met een vaste troep dansers. Precies. Die elke dag weer hun balletten moeten instuderen.
Precies, maar het gaat niet alleen om dat instuderen. Het zijn van danser betekent dat je iedere dag een soort vast stel oefeningen doet aan de bar met elkaar. En dat gaat volgens een bepaald soort klassiek patroon dat al 200 jaar bestaat. En iedere danser kent dat. Dus als jij nieuw bent bij het Nationaal Ballet, omdat je uit het Nationaal Ballet van Canada komt, of je komt uit Parijs, of je komt uit Kiev, dan ken je die oefeningen allemaal. Je past er in één keer in. En je zit dan iedere dag in diezelfde sfeer. En dit gebeurt nog meer dan, om te zeggen, voetballers trainen. Die trainen misschien 3 of 5 keer in de week, professionals. Maar deze mensen, iedere dag.
Ja.
En vanaf jongs af aan doen ze altijd diezelfde oefening. En als je ook nog vanuit dezelfde balletschool komt, ja, dan ken je elkaar beter dan je familie. Dus het is een hele hechte wereld. Het is met een soort heel apart gedeeld ethos hebben die mensen. Een hele aparte manier van zijn. Je herkent een balletdans natuurlijk ook onmiddellijk. Hè, door die rare houding die ze altijd hebben. Schitterende houding, maar heel opvallend natuurlijk. En dat is gewoon bijzonder om in te zijn. Om een keer daar een gast in te mogen zijn in deze uitzonderlijke
mini-universum.
Ja. Precies. Ja.
Ja, waar mensen heel hecht zijn. En eigenlijk is het dan ook een soort internationale taal. Want je zegt van welk ballet je komt, je kent die oefeningen. En je snapt allemaal de hechtheid van zo'n groep. Dus waar ter wereld je ook danst, je komt in zo'n groep. Je weet dat je in die bol moet eigenlijk met z'n allen. En je weet wat je gaat doen.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Het is echt een volkomen geïnternationaliseerde taal.
Ja.
En dat is ook in de wereld van de kunsten heel uniek.
Ja.
Zelfs zangculturen verschillen wel, zal ik maar zeggen. En dan heb je toch ook altijd het probleem van taal. Maar in de dans bestaat dat gewoon echt niet.
Ja.
En ik weet ook dat dansers, als ze dan eens een keer even moeten reizen of ze gaan op vakantie, dan nog zoeken ze vaak ergens in de buurt een gezelschap op waar ze die lessen kunnen volgen, zodat ze dat lichaam soepel houden.
Ja.
Ja, dat is toch wel iets unieks.
Ja, en dan heb je boven die dansgroep heb je dan de grote choreografen of artistiek leiders.
Ja.
Mensen als Hans van Manen, die natuurlijk als een soort vaders of moeders of soort... Ja, ook een beetje als dirigenten zich misschien tot een orkest verhouden, een soort maestro's.
Ja, het is...
Hoe verhouden die mensen zich tot die dansers?
Het is een heel hiërarchische relatie, enerzijds. Anderzijds zijn die choreografen totaal afhankelijk van die dansers. Hans heeft me ook wel eens verteld dat als je dan in een vreemd gezelschap komt, want hij heeft ook voor buitenlandse gezelschappen een nieuwe choreografie gemaakt, dan treed je binnen in zo'n gezelschap en al die dansers kijken jou sceptisch aan. Hè? En jij moet ze dan gaan vertellen hoe ze moeten draaien, hoe ze moeten bewegen, wat er allemaal moet gebeuren. En,
waarschijnlijk weten ze binnen 10 minuten of ze je waarderen of dat ze eigenlijk denken van deze figuur hebben we niks te leren.
Nee, ja. En dat hele scheppingsproces van zo'n dans, zo'n ballet, ja, dat moet met die dansers gemaakt worden. Hè? Dus het is toch veel... Een componist, zal maar zeggen, die maakt thuis zijn compositie, die levert dat in en dan moet het maar gespeeld worden.
Ja.
Maar een choreograaf, die moet het maken in die studio, want je kunt het
ook
niet...
Ook al is het een bestaand ballet.
Ja, dan is iets anders natuurlijk. Dan wordt het ingestudeerd en dan zit er daar... dan is het veel meer, zal maar zeggen, al vastgesteld.
Ja, maar als het een nieuw ballet is, dan ga je gewoon met z'n allen die studio in. Je hebt een vaag idee als choreograaf. En je gaat het maar uitvoeren met z'n allen.
Precies,
je gaat het maar maken.
En dan ga je kijken, en zo werkt Hans in ieder geval, wat kunnen die dansers? Wat zijn hun specifieke kwaliteiten? Dat is ook heel erg op die mensen gemaakt. In ieder geval, Hans doet dat zeker zo. En dat is daarom voor die dansers ook heel prettig. Want er wordt het beste uit hen gehaald iedere keer. Dus heel veel van zijn succes, dat vind ik eigenlijk heel leuk, heeft te maken met het feit dat die dansers zo ontzettend graag met hem willen werken. En dat hij die dansers ook... tot hun grootste prestaties weet te krijgen. Ook als het misschien in puur technisch opzicht niet de absolute top zijn. Als je hun benen niet eenmaal recht omhoog krijgen, dan weet hij iets anders geweldigs voor ze te
maken. Hij heeft natuurlijk ook niet voor niks voor NDT 2. Dat waren toch de oudere dansers?
Nee, dat zijn de jonkies.
Dat zijn de jonkies.
NDT 3.
NDT 3 zijn de oudjes. Daar heeft hij ook prachtige balletten voor gemaakt. Ja.
Fantastisch.
Ja.
Ik vind het gewoon, in alle kunsten is het natuurlijk zo dat reputaties worden altijd, daar zit ook een soort machtsfactor achter hoe een reputatie wordt gevormd. Hè. De ene kunstenaar is er beter in om succes voor zichzelf te organiseren dan een ander.
Uh-huh.
Maar bij Hans is het zo, en dat weet ik inmiddels na zoveel gesprekken, dat... die dansers, die willen gewoon allemaal met hem werken. Die zijn heel erg gelukkig en zijn daardoor ook sneller geneigd om weer tegen collega's, als ze die ergens tegenkomen, te zeggen, dat moet je doen.
Ja.
Want dat is heel fijn en dat zie je, uiteindelijk ziet het publiek dat ook. Maar het gaat heel intern en niet zozeer de recensent is, allemaal zeggen, de laatste in de lijn die hier het succes bepaalt.
Ja.
Dat is volgens mij de goede volgorde.
Ja, dat is de goede volgorde. En nu heb je dus altijd heel erg je blik op het oosten gericht gehad, op Rusland en het Slavische deel van de wereld. Is het een cultuurschok voor jou om je nu met Nederland zo bezig te houden?
Ja, dat is een cultuurschok. Want wat... Het leuke zijn dus is die danswereld, de wereld rondom Hans. Wat helemaal niet leuk is, vind ik, is de Nederlandse cultuurgeschiedenis en hoe dat is gehistoriseerd, namelijk vrijwel niet. Wat ontzettend goed was aan Rusland met name, is dat zij op een hele conscientieuze en intellectuele en... geëngageerde manier omgaan met hun eigen cultuurgoed. Zelfs als dat dus de hele tijd wordt onderdrukt en al die ellende die je in Rusland altijd hebt met vrije...
Met tsaren en dictators die daar de scepter slaan.
En vrije kunstenaars die zich daartoe moeten verhouden. Is dat niveau van historisering en het op een intellectuele manier kijken naar je eigen cultuurgeschiedenis, dat heeft een enorm hoog niveau. En er is ontzettend veel. En die mensen die daaraan werken, zijn allemaal waanzinnig geëngageerd en die geven hun hele leven aan het beschrijven en het denken over die kunsten. Ja, en hier in Nederland is dat. Ik was toch echt wel gechoqueerd. Ik kende Nederland natuurlijk wel een beetje. En ik wist wel dat Nederlanders pragmatisch zijn. En hè, dat ja, de historisering, dat het allemaal wel meevalt. Maar dat het zo armoedig was. Dat had ik niet gedacht. Er is er over Hans Vermanen eigenlijk nog nooit een echt een serieus boek geschreven. Het enige min of meer echt serieuze boek is in Duits geschreven. Er is een eerdere biografie en die is weliswaar zeer uitgebreid. En die vrouw heeft ook ongelooflijk veel werk eraan besteed. Maar dat is toch een hele journalistieke benadering. En iets duidelijk dat in een soort vacuüm is ontstaan. En verder is er eigenlijk niks. Het is dus ja, heel veel journalistiek, maar dan ook niet van een erg hoog niveau.
Ja, een krantenjournalist die is een heel uitgebreid artikel schrijft, dat is dan een boek, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje de benadering.
Ja, maar er zijn bijna geen boeken, nee. Ik wil zeggen. Hè, dus er zijn wat langere artikelen in kranten. Maar er is eigenlijk geen Nederlandse dansgeschiedenis. Dat is er nooit geweest. Het theater.
Ja, theaterinstituut.
Ja, dat heeft natuurlijk ooit bestaan. Dat had enig niveau. Maar daar was voor de dans relatief ook weinig aandacht. Maar toen het er was, was dat in ieder geval. Er was een beetje een archief. Maar dat is allemaal weg. Hans,
opgedoekt.
Allemaal opgedoekt. Ja. Het is echt zeer, zeer armoedig. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld naar populaire cultuur wordt gekeken in Nederland. Want Hans heeft bijvoorbeeld in het begin van zijn carrière met Sonneveld samengewerkt.
Ja.
En toen dacht ik, nou, Sonneveld, dat is toch wel zo'n man. Daar bestaat toch wel serieuze literatuur over. Dat is er ook helemaal niet. Er is, weet je, één aardig boek van een NRC-journalist. Dat is een lekker geschreven boek. Maar dat is, ja, dat is heel dunnetjes. Dat is geschreven, weet je wel, om lekker 's avonds laat nog even aan je bed te lezen, zal ik maar zeggen. Maar zelfs over Sonneveld, die een hele internationale carrière heeft gehad. Die met Fred Astaire heeft gewerkt in Hollywood. En die over de hele wereld optrad. En, nou ja,
en sowieso in Nederland legendarisch was.
Daar is het eigenlijk niks over. Nee. Dat zijn allemaal een beetje, ja, weet je wel, jubileumboekjes en heel veel gezelligheid. En niks serieus. Nooit een keer nadenken over wat betekent dat nou dat je in Nederland allemaal van die one-man shows had. En elders iets totaal anders. Hoe zat die revuewereld nou werkelijk in elkaar in het begin? Eigenlijk helemaal niet. Het bestaat gewoon niet.
Nee.
Ik vind dit echt heel erg armoedig. En ja. Dus moet ik een soort, voor mijn gevoel, pionierswerk doen. En dat is ook wel leuk, maar ik mis dus heel erg.
Ja, je zou willen dat je nu naar een archief kon lopen en daadwerkelijk allerlei dingen kon vinden die je goed zou kunnen gebruiken voor je boek. Terwijl je moet het zelf allemaal ergens van de bodem gaan zitten schrapen.
Je moet het allemaal van de bodem gaan zitten schrapen. En ja, ook die archivering is slecht. Maar met name kun je jezelf dus niet meten met wat er al is. En ja, ik merkte gewoon, dat merkte ik eigenlijk nu pas, dat bij die vorige boeken, je gaat je ergens in verdiepen en dan zie je de visie van anderen die zich gevormd heeft. En daar kun je je tegen afzetten. En daar kun je je tegenaan positioneren, zal ik maar zeggen. En zo werkt. Ja, zo werkt het vormen van een visie. Er bestaat iets en daar kun je als
daar ga je toe verhouden.
Daar ga je toe verhouden, precies. Ja. En je ziet ook hier bij de mensen die dus zich eerder wel met Hans hebben bezighouden, dat allemaal eigenlijk in een soort vacuüm gebeurde. En dat ze dus allemaal heel erg zoekende zijn.
Ja.
Ja, en dat gebeurt dus met al die, met ook dat boek over Sonneveld. Je voelt aan die man, hè, God weet je, Henk van Gelder. Een hele goede oude NRC-journalist. Is echt, daardoor ook echt een goed boek. Maar ja, dat is eigenlijk in een vacuüm ontstaan.
Ja.
En als alles iedere keer een incident is, ja, dan krijgt nooit iets niveau. Dus je hebt een humuslaag nodig. Hè? Nou, een rottige metafoor, maar goed. Om ervoor te zorgen dat
het gaat groeien.
Dat het gaat groeien en dat je cultuur krijgt. Want dat is cultuur. En dat is niet, het is niet alleen maar iemand op een podium hebben, maar ook zorgen dat er over nagedacht wordt, zodat er iets anders ontstaat. Want het wonderlijke van Hans' carrière is ook dat hij als het ware helemaal uit het niets kwam. Er was natuurlijk geen danscultuur. Maar dat is heel erg uniek. Dit soort mensen, hè, die heb je in een cultuur... Die komt maar één keer in 200 jaar op. Ja. Als je wilt dat er blijvend niveau is, moet je iets anders organiseren. Hè, en volgens mij is die historisering en het gewoon je verhouden tot je eigen cultuur, dat hoort daarbij. En dat is iets wat maakt...
Ja, en dan kan je dus de conclusie trekken dat de Nederlandse supertalenten, of dat de Nederlandse grootheden zijn geworden omdat ze supertalenten zijn die eigenlijk in een dorre bodem nog heel goed kunnen groeien. Maar dat als je een soort rijke cultureel leven en geschiedenis hebt ook, en daarover wordt nagedacht, heb je ook kans dat er gewoon meer mensen in kunnen opbloeien.
Ja, ja. Dan blijft het niveau...
Heel simpel gezegd, ja, hè, dit.
Dan blijft het gewoon, het niveau blijft hoger.
En hoe is dat dan in Rusland?
Ja, dat is daar dus veel en veel, veel beter. En het komt daar deels ook omdat het intellectuele leven altijd een uitvlucht is geweest, hè, voor... het maatschappelijk leven dat verschrikkelijk was. Het politieke leven waar je jezelf niet in kon uiten. Er was eigenlijk geen mogelijkheid tot civil society in Rusland, of althans veel minder. Dus als jij oké was en je was slim, dan was die intellectuele wereld het enige wat open stond. En dat is een van de redenen waarom dat zo is opgebloeid. En de andere kant is dat Rusland, al net als elk Frankrijk, heeft bedacht dat de cultuur eigenlijk de bodem is voor nationaal bewustzijn. Dus daar werd altijd heel erg in geïnvesteerd. En dat is ook bij onder de tsaren zo begonnen. En Frankrijk wilde natuurlijk een imperium zijn. Rusland wilde een imperium zijn. En beide hadden elk bedacht van oké, als je dus je nationale identiteit, als dat niet... de basis kan zijn voor die identiteit als imperium, dan moet je iets anders hebben, een gedeelde cultuur. En de Russen hebben dit min of meer van de Fransen gekopieerd, dit plan.
In welke tijd gebeurde dat kopiëren van dat plan?
Dat begon al in de 18e eeuw eigenlijk. En dat heeft dan in de 19e eeuw vorm gekregen.
En hoe zag dat plan er dan uit, wat gekopieerd werd?
Nou ja, het opzetten van hele grote, prestigieuze instituties. Hè? Dus als je naar Petersburg kijkt, de toenmalige hoofdstad, dan zie je dat de Kunstacademie, hè, dat is een gigantisch paleis dat aan de Neva ligt. Dat was natuurlijk de meest prestigieuze plek om te zijn, want de grote tsarenpaleizen lagen ook aan die rivier. En dat is gigantisch. Het conservatorium is gigantisch. Hè. De opera's die gebouwd werden, dat gebeurde allemaal... Het begon althans in de 18e eeuw, kreeg vooral in de 19e eeuw het meeste vaart. Hè. Dat zijn allemaal hele grote instituties. En die tsaren die wilden zich bewijzen ten opzichte van Europa door die cultuur.
Ja.
En ze kregen er natuurlijk ook altijd problemen mee, want... om een echte goede cultuur te krijgen van hoog niveau, moet je die mensen vrij laten.
Ja.
En dat was altijd een heel groot probleem.
Ja.
Dus er was altijd strijd vanaf het begin af aan. Hè. En die cultuurwereld heeft die vrijheid eigenlijk ook altijd genomen. Dus de cultuurwereld werd altijd zo'n beetje het enige platform waar, hè, zelfs in de meest repressieve tijden, er altijd enige mogelijkheid was om vrij te blijven en om te reflecteren. En dus ook op die manier kreeg het eigenlijk een steeds hogere status. En omdat er ook intellectuelen zich allemaal gingen associëren met die cultuur.
Ja, dus aan de ene kant bouwden die machthebbers, zal ik maar even zeggen, hun grote pronkstukken met die culturele instituties.
Precies.
Daar ging het vervolgens leven en broeien en bruisen. En als je kunstenaars bij elkaar zit, dan krijg je natuurlijk vrije geesten en ideeën. Mensen die niet aan de leiband gaan lopen. Dat werd vervolgens een probleem. Maar in die wrijving zat misschien ook wel weer een soort... kracht, omdat het ook de manier werd om jezelf überhaupt vrij te kunnen voelen om daar om kunstenaar te zijn.
Precies. Ja. Dus dat is een beetje een cliché, maar het feit dat die kunsten zo voortdurend werden onderdrukt in Rusland, dat is eigenlijk ook een teken van hoe serieus ze werden genomen.
Ja.
Toen Stalin Mandelstam, belangrijk dichter uit de jaren 20 en 30, naar een kamp wilde sturen, toen maakte hij zich daar toch grote zorgen over. En toen is hij eerst nog Leonid Pasternak, de auteur van Dr. Zhivago, gaan bellen van of die Mandelstam nou wel of niet een grote dichter was. Zoals je weet, Stalin had geen enkel probleem om honderdduizenden mensen over de kling te jagen. Maar over één dichter, dat maakte me een beetje zenuwachtig.
Ja.
En aangezien Pasternak toen een beetje weifelend was, want dat was geen goede vriend van Mandelstam, ja, is die Mandelstam in een kamp terechtgekomen. Die Pasternak heeft zich daar dan jarenlang over verbeten. Dat niet gezegd dat nee, dat is een ontzettend belangrijk dichter.
Ja.
Maar goed.
En zoals hij met Shostakovich ook altijd een ingewikkeld spel heeft gespeeld.
Precies,
ja. Dus, van hem aan de ene kant aan de borst willen drukken en aan de andere kant klein willen houden.
Dat is precies dat is de dynamiek.
Ja.
Dat is in de 19e eeuw was dit ook al zo met Pushkin en Tolstoj bijvoorbeeld. Hè, de voortdurende strijd tussen die grote cultuurdragers en die tsaren. En dat waren, het waren ook hele machtige mensen, eigenlijk die cultuurdragers, hè, schrijvers met name. Maar ook wel schilders zelfs.
Wonderlijk, hè?
Heel wonderlijk,
ja.
En
ook ingewikkeld wat je er nou van moet vinden.
Ja, het is niet een model waarvan je zegt,
gaan we even kopiëren.
Nee, zeker niet. Maar er is natuurlijk best een tussenweg mogelijk, zal ik maar zeggen.
Ja, en waarin je de kunst en serieus neemt en tegelijkertijd niet al te repressief bent.
Precies.
Ja.
En je hoeft het ook niet zo enorm serieus te nemen als in Rusland. Dat heeft een enorme waarde, maar dat hangt inderdaad ook samen dus met die repressie. Maar Nederland, ja, dat is wel het andere uiterste. Hè. Dat is wel ongelooflijk armoedig. En gewoon heel erg armoedig. En ja, als je dan naar Duitsland en Frankrijk kijkt. Hè, ik werk ook wel eens in Parijs, heb je dan een Institut de la Danse. Dat is iets schitterend, geoutilleerd. Ontzettend leuke plek. Dat is en een archief en een bibliotheek. En er zijn allemaal studio's voor jonge makers. Dus je ziet ook hoe dat daar werkt. Historisering en het denken erover gaat helemaal samen met het maken.
Ja.
En zo hoort het te zijn.
Ja.
En dat heeft natuurlijk duidelijk ook effect op de kwaliteit. Dus en dat ontbreekt. Het ontbreekt helemaal in Nederland.
Ja, het is gek, grappig toch? Of grappig. Het is opvallend toch dat ook dat propageren van de cultuur dus ook iets heel nationalistisch was. Terwijl dat nu bij de extreemrechtse partijen die zich zo nationalistisch opstellen, de cultuur juist zien als iets verwerpelijks.
Ja, dat heeft natuurlijk te maken met ook eigenlijk hoe het zich dan in Nederland heeft ontwikkeld. Want nou, ik weet niet helemaal precies hoe het in Frankrijk zit, maar volgens mij zijn die extreemrechtse mensen daar, die willen absoluut niet cultuursubsidies afschaffen. Die zullen misschien een andere cultuurpolitiek willen.
Ja.
Maar
die willen daar niet zo op beknibbelen zoals de PVV dat het propageert hier,
precies,
bijvoorbeeld.
Hè? En het eigenlijk gewoon willen afschaffen.
Ja. Dus dat is misschien ook wel weer een soort hele Nederlandse versie van het nationalistische gedachtegoed. Of het hele nationalistische denken. Om die cultuur dan gewoon maar weer af te, of soort van elke subsidie daarvoor te willen.
Ja, ik zit er nu inderdaad aan te denken waar dat nou precies vandaan komt, dat ook nationalisten eigenlijk dus geen enkele waarde hechten aan de eigen cultuur.
Nee.
Heel wonderlijk.
Ja.
Ja. Is in de 19e eeuw was het natuurlijk wel een beetje zo met die Rembrandt-cultus, maar toen gold natuurlijk ook al eigenlijk dat de staat, die behoort gewoon helemaal niks aan kunst te doen eigenlijk.
Ja.
En dat is ook een grappig bijverhaal wat ik dus heb geleerd bij het maken van dit boek, is dat kunstsubsidies voor de podiumkunsten, die zijn pas ontstaan in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, omdat de nazi's, die gingen dat invoeren. Want dat was voor hen een volkomen basic ding van hoe je een land bestuurt. Hè? En natuurlijk was heel veel van die nazi-kunstsubsidies gingen naar vreselijke dingen. Maar zij zijn ook de eerste die gewoon een klassiek balletgezelschap zijn gaan subsidiëren. Die deden gewoon het klassieke repertoire grotendeels. Ze hebben ook wel eens een keer een verschrikkelijke nationale draak opgevoerd. Maar die nazi's zijn daarmee begonnen. En toen de bevrijding kwam, toen moest de Nederlandse regering eigenlijk min of meer daar een beetje mee door, omdat ze anders zouden toegeven dat ze het cultuurbeleid slechter deden dan de nazi's.
Ja.
Dus het werd wel gezuiverd in de zin van nationaal-socialistische figuren in die cultuurwereld moesten opzouten. En er is op andere manieren gezuiverd. Maar toen is met die subsidie is enigszins doorgegaan, hoewel er in de jaren 50 onmiddellijk weer stemmen opkwamen om het weer allemaal af te schaffen.
Ja.
En dus, maar goed, dat is uiteindelijk niet gebeurd. En dan zie je aan het eind van de jaren 50, jaren 60 komt er iets van een subsidiecultuur op en wordt het daardoor ook gewoon beter, want opera's en balletten kunnen niet bestaan zonder subsidies. Nee. Duur is het absoluut niet. Weet je, we praten eigenlijk over een paar miljoen per jaar. Maar zonder dat heb je
bestaat het niet meer.
Bestaat het gewoon niet. Nee. En nou ja, dat hebben we dus te danken aan de naties, notabene. Ja.
Het is toch ongelooflijk, hè?
Ja.
Wat wonderlijk, hè? Hoe al die landen zich weer op hun eigen manier tot hun culturele leven verhouden eigenlijk. En hoe serieus ze dat nemen.
Ja, ik heb ook het gevoel dat Nederland op dat gebied helemaal niet echt naar het buitenland kijkt. Hè? Er was natuurlijk even onder Rutte in het begin de gedachte van oké, we gaan proberen te kopiëren hoe het in Amerika is georganiseerd. Namelijk helemaal geen overheidssubsidie. Ja, maar allerlei hele
mecenas en weet ik veel.
Maar dan, daar wel hele luxe regelingen voor, met heel veel mogelijkheden tot belastingaftrek. Ja. Maar ja, dat kan in Nederland eigenlijk niet, want we hebben te weinig superrijke mensen. En ook dat hele idee van die hele grote belastingaftrek, dat stuitte in Nederland op allerlei weerzin. Want dat gaat weer heel erg in tegen het idee van gelijkheid. Ja. Hier hebben, wat ook een heel goed beginsel is. En ja, dat heel continentaal Europa gewoon het subsidiesysteem heeft, vaak al 200 jaar, om Een cultuur te hebben.
Ja, en in leven te houden.
In leven te houden, ja. Dat lijkt dus bijna niet te bestaan. Of heel weinig besef voor te zijn eigenlijk.
Ja.
Het idee dat het een soort tussensituatie is. Hè, en dat als een gezelschap echt groot wordt, nou dan moet het toch gewoon van de publieksinkomsten kunnen leven of van sponsors. En het is niet zo.
Nee,
het kan niet.
Het gaat niet werken. Nee. Het gaat niet gebeuren. Ja, we dwalen heel erg af voor waar ik hier kwam. Maar ik vind het super interessant wat je allemaal zegt. Ik wil het eigenlijk wel met je hebben over, nou ja, hoe je naar Rusland kijkt. In Oekraïne op dit moment. Ik volg je Twitter nauwgezet, waar je elke dag een Oekraïns kunstwerk plaatst. En daarbij altijd aantekent op welke dag van deze, zoals je het altijd noemt, misdadige oorlog we zijn terechtgekomen. Hoe zoek je die kunstwerken uit, Cheng?
Nou, ik ben daar al een tijd geleden mee begonnen. Toen ik mijn boek over de avant-garde schreef, ben ik me ook in de situatie in Kiev en Kharkov gaan verdiepen. Want daar had je ook een avant-garde cultuur. En die staat wat los van Moskou en Petersburg. Dus het komt in mijn boek niet al te veel voor. Maar ik vond het heel interessant. En ik ben toen al een soort database aan gaan leggen. Waar alles mee begint, zal ik maar zeggen, als je iets gaat onderzoeken. Vooral als het over kunst gaat, je moet plaatjes hebben. Hè. Dus ik ben een database aangelegd met plaatjes. Soms dingen die ik zelf scande uit boeken. Dingen die ik op internet vond. En een database met literatuur. Want dat is over die Oekraïense kunst nog niet makkelijk om daar echt iets over te vinden. Dus dat heb ik jaren geleden, ben ik daarmee begonnen. Dat af en toe vul je dat eens wat aan. Ja, en toen kwam die oorlog. En met name de speech van Poetin daarvoor, waarin hij zei, Oekraïne, dat is eigenlijk helemaal geen entiteit. Dat is geen aparte cultuur. Dat is gewoon een onderdeel van wat wij zijn. En toen dacht ik, nou ja, de enige manier waarop je daar tegen kunt protesteren op een zinvolle manier, en piepklein natuurlijk, laten we het niet overdrijven.
Maar goed, is
te laten zien dat het er wel is. En ik vond namelijk ook een beetje dat ook Europa had eigenlijk heel lang ontkend dat Oekraïne een eigen land was. En niet zozeer als het ging om het politiek of geopolitieke, maar als het erom ging te erkennen dat het een eigen cultuur is en een hele eigen dynamiek heeft gehad. Ja, wie wist nou iets over Oekraïne? Wie wist iets over Oekraïnse schrijvers, over Oekraïnse kunst? Dat was gewoon, ja, het bestond gewoon helemaal niet. Toen ik ging studeren, was er nog één docent in Nederland waar je Oekraïns kon volgen als taal. Nou, dat is in de tijd dat ik studeerde, is dat al afgeschaft. Dat is daar nooit meer teruggekomen. Dus er is in Nederland gewoon nul aandacht voor
Oekraïne als land. En als eigen cultuur.
Als eigen cultuur.
Ja.
En eigenlijk zou je kunnen zeggen, hebben wij daar dus een beetje aan bijgedragen. Hè? Volslagen desinteresse voor dat land. En nou ja, ik kan het mezelf ook wel een beetje kwalijk nemen. Want behalve dat database wat ik dan begonnen ben, heb ik er zelf ook heel weinig aandacht aan gegeven. Ik heb ooit in 2014 of 15 een groot artikel in De Groene erover geschreven. En wat ik me ineens herinnerde, er was, ik denk, nou, begin 2000, is er een tentoonstelling geweest met Oekraïnse kunst in de Nieuwe Kerk. En daar heb ik destijds ook een stukje over geschreven. En dat was ook een soort eye-opener. Maar dat was een tentoonstelling die volledig ontstond door een diplomatieke deal. Omdat er in Kiev een aantal stukken uit de Keuningscollectie terecht waren gekomen. Zeg je dat wat?
Ja, nou, okay, zeker. Goed.
In ieder geval die Keuningscollectie, dat was een collectie hele bijzondere kunst die in Rotterdam werd bewaard. Die gestolen is door de nazi's.
Zeker.
En later bij de bevrijding van Berlijn door de Sovjets is meegenomen naar Moskou. En dat ligt daar nog altijd grotendeels in een kluis. Maar een deel was dus naar Kiev gebracht en lag daar in een kluis. En toen Kiev onafhankelijk werd, toen is ervoor gezorgd dat die paar stukken uit de Keuningscollectie terug zouden keren naar Nederland. En in ruil daarvoor is er van alles, dat is een soort deal, hebben ze gemaakt met de toenmalige president Kučma. En die had gezegd, maar dan wil ik ook een keer aandacht voor Oekraïnse cultuur in Nederland. En daardoor is die tentoonstelling in de Nieuwe Kerk toen ontstaan.
Ja.
Maar goed, dat is dus het enige moment dat er een keer zichtbaarheid was.
Maar eigenlijk toen Poetin die speech hield en zich op zo'n agressieve manier Oekraïne toe-eigende, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Toen voelde jij gewoon een soort persoonlijk verzet.
Nou,
en met jou vele anderen, hoor. Ik bedoel, tuurlijk, het is niet dat nu zo'n epiphany van jou had. Maar je voelde bijna een persoonlijke behoefte om juist wel die cultuur te gaan als afzonderlijk eigen iets te gaan belichten.
Precies. In ieder geval, ik wist dat ik die, ik had die, 80 of 100 plaatjes verzameld.
Ja, nou, ja, er zijn veel mensen in Nederland die ineens een Oekraïense vlag uit zijn huis hingen.
Precies.
Wat ik ook altijd vrij ontroerend vond.
Zeker.
Tenminste, dat je denkt van, bedoel, hoe zouden ze ooit eerder hebben bedacht om een Oekraïense vlag aan hun raam te hangen? Maar dus dit was jouw manier van een Oekraïense vlag aan je raam hangen.
Laten we het niet groter maken dan het is. Nee. Maar ik had die plaatjes. En dit is het moment om dat een keer te laten zien.
Ja.
En zo is dat begonnen.
Ja. Hoe verhoudt de Oekraïense cultuur zich tot de Russische?
Nou, die is natuurlijk heel hecht verbonden met elkaar.
Ja.
En dat land is altijd heel sterk verknoopt geweest met Rusland. Rusland komt in zekere zin uit Oekraïne voort, niet andersom. Hè? Dus de bakermat van het Russische is Kiev ook. Hè? Daar is het Slavische volk is daar gekerstend en is van daaruit verspreid, zou je kunnen zeggen. Deels is dat. Hè, ik kan het niet uit mijn mond krijgen om te zeggen dat Poetin deels gelijk heeft, maar
ja, ze zijn landen verbonden zoals Nederland en België misschien
precies,
ook verbonden zijn.
Dat is een hele goede vergelijking.
Ja.
Een hele lange gedeelde geschiedenis met voortdurend heen en weer invloeden op- en ondergangen. Want Kiev was echt best wel lang een heel kleine stad geweest. Hè. Odessa, dat was altijd het grote cultuurcentrum, heel lang. Sterker, Odessa is heel lang de tweede stad geweest van het Russische Rijk. Het was heel lang groter dan Moskou. Dus daar is van alles in gebeurd. Oekraïne was bovendien tot de Tweede Wereldoorlog en zeker tot de Eerste Wereldoorlog een heel multicultureel gebied. En dus daar woonden Oekraïners, maar er woonden ook heel veel Russen, heel veel Joden, heel veel Armeniërs, zelfs een grote Griekse populatie, Wit-Russen, Polen, er woonden heel veel Polen. Dus dat was een heel erg gemengd gebied. En ook dat gemengde, dat heeft een enorm effect gehad. Dus ook de Poolse invloed is met name heel erg groot. Dus dat maakt het nu voor Oekraïners ook wel lastig. Hè. Die willen natuurlijk nu heel erg praten over hun cultuur, die typisch Oekraïns is.
Ja.
Dat is wel lastig.
Het
natuurlijk
is bij uitstek een smeltkroes.
Het is absoluut een totale smeltkroes.
Ja.
Maar goed, dat is eigenlijk natuurlijk altijd interessant. Smeltkroezen zijn cultureel gezien altijd de meest interessante plekken.
Ja.
En dus ik hoop ook dat ze op den duur erin slagen om zich juist inderdaad als een culturele smeltkroes zichzelf te accepteren. In plaats van te zoeken wat nu gebeurt, overigens totaal begrijpelijk, van naar een soort zuivere Oekraïnse identiteit.
Ja. Want de zuivere Oekraïnse identiteit is juist zo gemengd.
Die is helemaal gemengd, precies.
Ja.
Ja. En overigens is een van de wonderlijke dingen die je ziet... en die je weet van de geschiedenis dat dingen zo gaan... En maar dat het land wordt nu echt een natie door deze oorlog. Hè? Ja. Dus de interne tegenstellingen die er waren... en die waren toch gewoon heel groot... die worden nu door die enorme wreedheid van die Russische inval... kunnen ze dat overkomen? En wordt het wel een nationale eenheid?
Ja.
Dat weet je uit de geschiedenis. Zo is Nederland in zekere zin ontstaan. Want dat was natuurlijk ook van alles wat. Zo is Duitsland ontstaan. En nu zien we Oekraïne op deze manier...
ineens samengesmeed worden,
ja,
eigenlijk.
Precies,
ja, precies. Ja. Ja. Ben je verbaasd door die Russische agressie?
Ik ben verbaasd door de inval... zoals zoveel had ik dat niet zien aankomen, omdat ik altijd had gedacht, en dat is wel terecht gebleken, dat het een onhoudbaar proces zou zijn, dat het nooit zou lukken om Oekraïne te bezetten, dat het verzet ongelooflijk hevig zou zijn. Ik had eerder gedacht aan een soort guerrilla-oorlog die er zou ontstaan, in plaats van dat het nog altijd eigenlijk een militair conflict is, zoals nu. Maar ik had altijd gedacht, dit is gewoon onmogelijk en Poetin ziet dat wel. Dus het is allemaal heel veel dreigen, heel veel blaffen om een bepaald soort uitgangspositie te creëren, of even om angst te creëren, maar hij zal dat nooit doen. Dus over die inval, daar ben ik heel, was ik heel, ja, dat had ik totaal niet verwacht. Die wreedheid helaas wel, omdat toen het eenmaal gebeurde, toen dacht ik, ja, nu is het eigenlijk wachten op slachtingen.
Waarom?
Eigenlijk, laten we wel wezen, gebeurt het bijna in iedere oorlog. Hè? Dus de soort clean oorlog aan ala de Eerste Golfoorlog, dat zijn de historische uitzonderingen. Hè? Bijna iedere oorlog raken soldaten gedemoraliseerd en gaan ze zich beestachtig gedragen. Deels uit eigen initiatief, deels uit repressieoverwegingen. Hè? Soms het initiatief, dat lijkt nu in dat Busta te zijn gebeurd, van een of andere geflipte kapitein of luitenant,
ja,
die dacht in een goed boekje te komen door mensen te martelen en te executeren. Maar dat gebeurt heel vaak. En ja, het Russische leger is altijd een behoorlijk wreed instituut geweest. Hè? Dus de ontgroeningen van de dienstplichtige soldaten, hè, die staan altijd nog bekend als vreselijk. Daarom willen alle Russische moeders, die proberen altijd hun kinderen uit die dienstplicht te houden, omdat die ontgroeningen zo afschuwelijk zijn. En dat Russische leger heeft wel geprobeerd om die ontgroeningen milder te maken. Ja, omdat het uiteindelijk natuurlijk ook leidt tot een slecht leger. Maar je hebt natuurlijk wel ontgroeningen nodig om een soort collectief te smeden. In ieder geval, dat is het enige instrument dat ze kennen. Hè? Ja, het gebeurt natuurlijk in het Amerikaanse leger ook nog steeds. Maar daar is het veel gecontroleerder natuurlijk. Kortom, ik wist dat het Russische leger...
Als ze eenmaal losgaan,
ja, dat die gewelddadigheid, dat komt er heel snel uit. Dat was in Tsjetsjenië ook gebeurd. En er heerst kortom een hele kleine drempel om tot vreselijk geweld over te gaan. Ja. Omdat dit geweld ook in de eigen gelederen de hele tijd plaatsvindt. Dus als je dan ineens een kwetsbare bevolking voor je hebt staan en je ziet dat je aan het verliezen bent, hè, want dat zagen die bataljons die daar rondom Kiev waren, die hadden het natuurlijk al lang door. Hè, dat ze op een vreselijke manier...
Dat ze een verloren strijd aan het leven waren.
Ja, dan raak je heel snel gedemoraliseerd en dan is het wachten op dit soort afschuwelijke daden.
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal geen legitimatie. Alleen dit
maar wel een soort logisch proces.
Wel een soort logisch proces.
Ja. En je hebt in Rusland gewoond. Je hebt, je neem ik aan, geprobeerd te begrijpen wie Poetin is. In de afgelopen, hoe lang is hij aan de macht? 20 jaar?
Ja, 20 inmiddels, ja.
Ja. Verbaast hij je? Los van dus dat hij zo'n beslissing heeft genomen die je niet had verwacht? Verbaast Poetin je in hoe hij is en wie hij nu is?
Ik had weinig fiducie, zullen we zeggen, in zijn, zijn morele kompas. Maar hij verbaast mij wel in ja, de ruksigloosheid. En eigenlijk nog steeds in het wanbegrip van wat Rusland is en wat Oekraïne is. Dus hij heeft blijkbaar echt niet begrepen dat Oekraïne wel bezig was een natie te zijn. Dus want dit proces, dat is door die oorlog, is het staal gesmeed. Ja. Maar het was al heel lang heet geworden, zal ik maar zeggen. Ja. En dat heeft hij gewoon niet willen zien. En hij heeft niet gezien.
Of hij zag het wel en hij wilde er een stokje voor steken.
Nou, hij wilde natuurlijk zeker een stokje voor steken. Ja. Dat is zeker, daar heb je helemaal gelijk in. Alleen, hij had blijkbaar wel gedacht dat hij het kon winnen. Ja. Want uit alles blijkt nu dat het plan eigenlijk was om binnen een paar dagen tot een soort regime change te komen.
Ja.
En hij dacht dus dat die hele Oekraïnse elite, dat zou gewoon in één keer totaal instorten. En die zouden zich direct, ja, ofwel bekennen tot Rusland, of ze zouden vluchten. En dan kon je dat gewoon overnemen.
Ja.
Ja, en dan moet je die een paar nationalistische troepen die er waren, die had je dan moeten onderdrukken. En die had je dan moeten bestrijden. En dat was een kleine operatie geweest.
Ja.
Een speciale operatie, zoals hij het zelf noemt. Geen oorlog. Dat heeft hij gewoon volkomen onderschat. Dus met name de moraal van dat volk heeft hij volkomen onderschat. En hij heeft zijn eigen mogelijkheden totaal overschat. En dat het gekke is, juist omdat je een leider al 20 jaar kent, er zijn nog steeds, heel veel slavisten en Ruslandkundigen stellen zich nu de vraag, hoe heb ik mij kunnen vergissen hierin? Ja. Hè? Maar ja, ik heb me zo vreselijk met die politiek bezig gehouden, maar meer dan genoeg. Als je naar al het andere kijkt, alle andere oorlogen of mini-oorlogen die hij heeft geleid, dan valt op dat die eigenlijk altijd heel voorzichtig waren. Hè? Dus de annexatie van de Krim is gelukt zonder dat er een kogel is geschoten. Nou, dat is een unieke historische gebeurtenis. Toen er dus inderdaad ook gevochten werd in de Donbass al in 2014, toen is Poetin daar eigenlijk vrij snel mee opgehouden. Omdat, vanuit mijn analyse was dat hij dat te onzeker vond om daarmee door te gaan. En hij meer baat had bij een bevroren conflict.
Ja.
Als hij dat overal eigenlijk deed. Een heel klein conflictje creëren. Georgië heeft het gedaan. Veel eerder nog, zelfs voor Poetins tijd is dat in Moldavië gebeurd. En dan creëer je een bevroren conflict. En dan kun je blijven sarren en blijven irriteren. En heb je als het ware een voet op een ander land gezet, zonder dat land helemaal te hoeven bezetten. Maar kun je wel de staatvorming daar frustreren. Dat was altijd de manier waarop hij dat had gedaan. En ja, een heel land bezetten, zeker Oekraïne, weet je wel, dat is qua oppervlakte, behalve Rusland, het grootste land van Europa. Dat is enorm. Hoe had hij ooit bedacht dat te kunnen doen, zelfs met een leger van 200.000 man? Ja. Maar goed, hij dacht dus dat die mensen niks voorstelden. Dat die mensen geen enkel eergevoel hadden. Dat die mensen geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel hadden voor het volk dat zij bestuurden. En hij had gedacht dat het allemaal als een kaarthuis om zou vallen. Nou, dat is een historische misvatting van hem geweest. Ja, die ik alleen maar kan vergelijken met het soort misvatting van Hitler die Rusland binnenviel.
Ja.
En juist omdat hij dat zo goed kende, want hij is een historicus, hij is iemand die voortdurend historisch denkt.
Ja.
Want daar komt deze oorlog uit voort. Het komt voort uit het historisch denken. En het denken van, nee, dat land hoort bij ons en het is ons afgepakt. Dat soort historische redenaties, die liggen hier aan ten grondslag.
En die eeuwige referenties aan de Tweede Wereldoorlog sowieso natuurlijk.
Precies. Ja,
ja.
Dus dat is toch wel heel wonderlijk. En er gaan nu allerlei theorieën rond waarom dat zo zou zijn. Poetin zou heel erg ziek zijn en daardoor misschien niet meer even helder. Hij is in ieder geval in een volkomen isolatie geraakt tijdens COVID. Dat is een zekerheid. Dus hij zag bijna niemand meer. Je moest 2 weken in quarantaine als je een 1-op-1 gesprek wilde met Poetin, zal ik maar zeggen. En daardoor is natuurlijk ja,
dan kan het gaan schriften.
Dan kan het gaan schriften. En is de informatie die hij kreeg, die is blijkbaar was heel erg slecht. En dat is ook een typisch effect ook van de Sovjet-Unie. Iets waar Poetin in het begin altijd voor gewaarschuwd had. We moeten niet opnieuw terechtkomen in een Sovjet-systeem. Want het grote probleem van de Sovjet-Unie was dat die leiders geen heldere informatie meer kregen over wat er in het land gebeurde. Daarom kon Gorbachev niet tijdig reageren op Tsjernobyl.
Ja.
Daarom kon Poetin in het allereerste begin van zijn carrière, toen hij net klaar was, niet tijdig reageren op die Koersk, weet je nog? Die onderzeeër. Die toen
vastliep.
Ja, vastliep en is gezonken. En hij had een soort apparaat opgezet waarin wat er ook gebeurt, ook de negatieve informatie, altijd bij de leiders kon komen. Daarom was er in Rusland ook altijd nog enige vorm van persvrijheid. Hè, omdat het behoorde tot het systeem dat er altijd alternatieve informatiestromen moesten blijven bestaan. Dus die persvrijheid, ja, je moest wel de televisie en de grote massamedia, die moest je onder controle hebben.
Ja.
Maar je moest dus wat vrije kranten en zo en een website, die moest je juist vrij laten. Want daardoor bleven er alternatieve informatiestromen bestaan.
En daar kende hij de waarde van.
Daar wist hij de waarde van. Maar dat is hij natuurlijk inderdaad ook al. Een paar jaar geleden is hij dat allemaal steeds heviger gaan onderdrukken. En in die zin is het ook weer een heel klassiek verhaal. Dit is gewoon het verhaal van een dictator die het contact met de werkelijkheid verliest. Ja. Dit hebben we natuurlijk historisch al honderden
zo
keren
vaak
gezien. Het is verschrikkelijk hoe iedere keer weer dit hetzelfde gebeurt.
Ja, en hoe ze met nog een soort enigszins verlichte idealen kunnen beginnen.
Ja,
en
uiteindelijk was het was altijd gebaseerd op een soort cynisme. Hè, we moeten de macht behouden. Maar om die macht te behouden, moet je een soort compromis sluiten.
Moet je ook een beetje tegenmacht creëren.
Moet je een beetje tegenmacht creëren. En dat was zijn doctrine. En die doctrine, die geeft hem toch, we zeggen 15 jaar lang, heeft het hem, zijn kliek, maar uiteindelijk ook Rusland behoorlijk wat gebracht. Want het land is economisch enorm op vooruit gegaan natuurlijk onder Poetin. En daar dankt hij natuurlijk ook zijn politieke steun weer aan. En vervolgens gaat hij toch weer alles afbreken. Alles wat hij heeft gedaan maakt hij kapot. Ja.
Ja.
Een klassiek verhaal, maar het is werkelijk, juist omdat het zo voorspelbaar is, dat maakt het eigenlijk nog
dat je denkt, hoe is het toch mogelijk?
Ja,
dat het altijd weer zo gaat.
Altijd weer zo moet gaan.
Ja.
Hè? Blijkbaar nooit iets leren.
Het is blijkbaar een diep menselijke trek onder dictators, om het zo te doen. Precies. Hoe werd er over Poetin gedacht en gepraat toen jij in Rusland was?
Eigenlijk heel erg weinig. Want Russen zijn allemaal ongelooflijk.
Ja, verkeer natuurlijk in culturele kringen. Precies. En in diplomatieke kringen.
Dus ik zat altijd in een soort bubbel. Hè? Van bijna altijd mensen die ofwel heel erg anti-Poetin waren, of zeer apolitiek waren, die zich helemaal niet met de politiek wilden interesseren. En dat is ook begrijpelijk, want je hebt geen enkele invloed op de politiek. Hè? Dus
in die zin is het een oninteressant onderwerp in Rusland.
Het is een oninteressant onderwerp.
Ja.
Hè? En ik ken natuurlijk ook wel mensen die zich echt heel erg associeerden met de protestcultuur. En dat was vooral toen ik er in 2012, 2013 zat, was dat heel hevig. Toen werd er enorm geprotesteerd onder Medvedev. Want die had het gewoon minder
strak onder controle,
precies.
Ja.
En toen leek dat natuurlijk ook wel even wat te kunnen gebeuren. Maar Poetin heeft dat natuurlijk allemaal weer teruggedraaid.
Want ze hebben even van positie gewisseld, hè? Een paar jaar Poetin en Medvedev.
Poetin bleef natuurlijk op de achtergrond heel machtig.
Ja.
Maar hij hield zich toen toch ook redelijk aan de wet, heel curieus. Dus hij dat als minister-president, dat hij dus toch niet zo hard kon ingrijpen als hij als president komt. Die president heeft enorme macht en de minister-president eigenlijk heel erg weinig. En dus hij reageerde wel via de Medvedev. Maar die Medvedev, die deed toch ook een beetje zijn eigen ding, zal ik maar zeggen. En die moest uiteindelijk wel natuurlijk de hele tijd het echte aansturen doen.
Ja.
Dus hij had het niet zo strak onder controle als Poetin. Maar goed, merendeels zijn alle mensen die ik kende, ze vloekten af en toe een keer flink over Poetin, weet je wel, die dikke lul. Of ze hielden zich min of meer afzijdig, vaak omdat ze dan tegenover een westeling zoals ik, ja, geen zin hadden om hun eigen land af te vallen. Mm-hmm. Weet je? Een sentiment dat ik ook heel goed begrijp. Hè? Want ze weten natuurlijk heel goed hoe al die wenselingen over Poetin en over de Russische politiek denken. Ja, die zitten altijd alleen maar daar hele flauwe grappen over te maken. Wat voor gekken dat toch allemaal niet zijn. En als je dan een beetje trots bent ingesteld, ja, dan vind je het niet leuk om de hele tijd
Dat te horen.
Ja. En die mensen daarin gelijk te geven. Hè? Ja. Dus dat begreep ik altijd wel. En ik had zelf ook niet de neiging om vanuit mijn privilege van een land, ja, dat gewoon al 150 jaar lang weet je wel, keurig werd bestuurd, om tegen hen te gaan zitten zeggen hoe het hoorde, weet je wel. Dat wisten zij natuurlijk ook allemaal wel. En dus ik had vaak ook niet zo'n zin in dat politieke gesprek. Als ik echt iemand tegenkwam die totale onzin verkocht, oké, dan ga je daar tegenin. Maar dat kwam ik eigenlijk heel weinig tegen.
Maar eigenlijk, Schenk, zou je kunnen zeggen dat dus zowel binnen Rusland als binnen Europa, als binnen de hele wereld, Poetin ook altijd wat dat een soort non-item is geweest. Zo van, het is een dictator. Hij deugt natuurlijk niet. Niemand heeft een hoge pet op van zijn morele kompas. Aan de andere kant hield hij zich nog een soort van binnen de normen van het, nou, betamelijke zou ik niet willen zeggen. Ja. Maar goed, hij ging niet zo tekeer zoals hij nu tekeer gaat. Iedereen was natuurlijk ook afhankelijk van hem, de hele wereld. En in Rusland natuurlijk idem dito. Zo van, laat maar.
Ja, dit was precies de manier waarop hij altijd heeft gefunctioneerd. Hij heeft er altijd voor gezorgd dat zowel in het buitenland als in het binnenland, hij nooit zo ver over de schreef ging. Althans, hij wist heel goed
wat hij kon maken.
He, zowel tegenover Europa en de Verenigde Staten als bij zijn eigen bevolking, om aan de macht te kunnen blijven. Ja. En daarom kon je zo'n kamikaze-actie als dit, was dat zo ontzettend moeilijk te begrijpen.
En er waren natuurlijk altijd scherpe geesten die wel al riepen van, het is een levensgevaarlijke dictator en een gek en we gaan hiervoor op de koffie komen.
Ja.
Maar hij wist altijd net het zo binnen de perken te houden dat die niet genoeg gehoord zijn geworden.
Ja, precies.
Blijkbaar.
Ja, en kijk, dat ook onder die mensen zaten natuurlijk, weet je wel, mensen die altijd heel hard aan het schreeuwen waren.
Ja.
Weet je wel? Dat, het is natuurlijk ook vaak het probleem van de roepende in de woestijn, dat dat hij op allerlei andere manieren soms niet erg geloofwaardig is. Hè? Dus je hebt Kasparov bijvoorbeeld, die schaker.
Ja.
Hè? Ja, die heeft altijd enorm op die trommel geslagen.
Ja.
Maar in heel veel van wat hij zei, ja, dat was dan vaak uit zijn verband gerukt of toch niet helemaal waar. En waardoor hij zich niet tot een soort geloofwaardige gesprekspartner maakte.
Nee.
En ook daar was Poetin waarschijnlijk toch ook wel weer goed in om dat te manipuleren. Kijk, hij is natuurlijk aan de macht gekomen met een hele vredeoorlog in Tsjetsjenië. Maar ja, dat was in de tijd dat het hele Westen zich enorm druk maakte over het Midden-Oosten en over moslims en het gevaar daarvan.
Ja.
Laten we wel weten, Tsjetsjenen, dat waren een soort moslimradicalen, althans zo werd het geframed. En daardoor was dat acceptabel. Ja. En misschien dat we ons dat nog wel het meest kwalijk kunnen nemen. Achteraf denk ik ook een hele grote fout is geweest dat we niet meer hebben gedaan aan de verdediging van ons luchtruim tegen die nucleaire dreiging. Want een ander punt dat echt heel erg meespeelt, waarom we, ja, iedereen zoiets had van, we kunnen er toch niet veel aan doen, is omdat Rusland eenmaal een hele grote nucleaire macht was. Dus zo'n land kun je nooit echt enorm onder druk zetten. Die kun je niet chanteren. Je kunt het allerergste wat je ooit kunt doen is dreigen met een sanctie. Ja, en voor een land dat het grootste depot heeft aan grondstoffen is dat ook heel lastig. Hè? Dus de basics van Poetins systeem waren gebaseerd op grondstoffen en op nucleaire dreiging. En die twee dingen, ja, daar was niks aan te veranderen natuurlijk. Nee. Dus we kunnen onszelf ook wel helemaal achteraf, hoe zeg je dat? Nou ja,
gek
maken inderdaad. Ja. Hè? En onszelf vreselijk de schuld geven. Maar die twee parameters,
die waren toen, die zijn altijd zo geweest, ze zijn nog steeds zo, waarom we dus nu niet bijvoorbeeld echt oorlog kunnen gaan voeren met Poetin. En waarom we nu nog steeds vastzitten aan die fucking grondstoffen.
Ja.
En dat is de basis geweest. Dus ja, hadden we wat kunnen doen bijvoorbeeld aan die oorlog in Tsjetsjenië? Ja, daar hadden we zeker wat meer aan kunnen doen. Maar op dat moment waren sancties bijvoorbeeld totaal zinloos. Want Rusland was een volkomen verarmd land dat al helemaal kapot was. In 1999 was een vreselijke situatie. Dus hoe ga je zo'n land dat al helemaal in de put zit nog treffen met sancties?
Ja. Ja,
dat had eigenlijk helemaal geen zin. Jezelf in die oorlog mengen, dat had geen zin. Want Rusland is een nucleaire natie. En Tsjetsjenië was Russisch gebied. Dus je kunt jezelf ook wel helemaal gek maken. Hè, met we hadden moeten optreden, dit en dat. Maar de basics die het nu onmogelijk maken, en die waren er toen ook al. En dat was de basis van waarom Poetin kon functioneren.
Ja, wat natuurlijk wel zo is dat we inmiddels in toch een soort in de vooronderstelling waren verkeerd, dat we in een soort oorlogsloze tijd terecht waren gekomen.
Precies.
Dus dat we ons natuurlijk militair natuurlijk wel helemaal niet meer gewapend hebben of niet meer voorbereid zijn geweest.
Klopt.
Op zo'n gewelddadig militair conflict.
En dat is natuurlijk iets wat we heel goed hadden kunnen doen, namelijk ons tegen die nucleaire dreiging veel beter te bewapenen.
Ja.
En dat was een mogelijkheid geweest. Daar hebben we het geld voor. Of dat technologisch helemaal haalbaar is, weet ik niet.
Nee, maar wel ons best kunnen doen. Wel
enorm ons best kunnen doen. Waardoor je die nucleaire dreiging, waardoor we nu helemaal vastzitten.
Ja.
Die dreiging in ieder geval hadden sterk kunnen reduceren.
Ja, en het psychologische raadsel is dus eigenlijk dat een dictator die eigenlijk zo lang aan de macht is gebleven door net binnen de lijntjes te kleuren, een heel klein beetje buiten te gaan, maar nooit te veel, dat hij ineens als een gek tekeer gaat. Dat is. En aan de andere kant zeg je van ja, goed, dat is natuurlijk een patroon wat we zo vaak hebben gezien bij andere dictators.
Maar
dat je er eigenlijk bijna op kan rekenen dat het gebeurt.
Je zei net iets heel terechts, hè? We hebben gedacht dat de geschiedenis wordt opgehouden, dat de grote veroveringsoorlogen, dat eigenlijk niet meer bestaat.
Ja.
En omdat we daarmee zijn opgehouden om te denken, zijn ook de andere historische parallellen die zijn eigenlijk verdwenen. Hè? Dus dat het idee dat dictators alsmaar aan de macht blijven en op precies dezelfde manier gek worden als een Romeinse keizer, zal ik zeggen.
Ja.
Hè, dat hoort er ook niet meer bij. Mensen zijn allemaal goed geïnformeerd tegenwoordig. Ja. En dus ook die leiders, hoe fout ze ook zijn, hoe corrupt ze ook zijn, ze zullen altijd geïnformeerd zijn en ze zullen altijd daardoor een risico afweging kunnen maken en zich niet meer in zo'n avontuur kunnen storten.
Ja.
En dat hebben we dus collectief verkeerd begrepen.
We hebben buiten de waard gerekend. Buiten onszelf.
Buiten onszelf, precies.
Ja.
Buiten de mens.
De menselijke aard.
We hebben de mens uit de equation gehaald, uit de vergelijking gehaald. Dat is het stomste wat we konden doen natuurlijk.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Ja.
Ja, en dat is natuurlijk, het is begonnen door the end of history, hè? Te denken dat de liberale wereldorde had gewonnen.
Ja,
dat is, daar zijn we dan nu wel van af. Maar dat denken zit er blijkbaar nog steeds helemaal in.
Ja. Heb je een idee, heb je veel contact met mensen uit Rusland?
In het begin wel, nu wat minder. Het is soms ook moeilijker om ze te bereiken. Ik merk ook bij mezelf dat ik het moeilijk vind, omdat ik natuurlijk zo boos ben en zo verslagen door wat er gebeurt, hè, dat om een beetje gezellig te doen met mijn vrienden, ik vind dat heel erg lastig.
Omdat jullie er toch net anders naar kijken? Of niet?
Omdat je er net anders naar kijkt, omdat zij geen informatie hebben.
Ja.
Dus dat zou dan moeten betekenen, en dat doe ik ook wel hoor, maar veel minder dan in het begin, hè, dat ik hen soms een hele tijd van informatie voorzie. En natuurlijk is de neiging om te zeggen van nee, maar dat is niet echt zo, weet je wel. Want hoe kun jij dat nou zeker weten? En natuurlijk kan ik het ook niet 100% zeker weten. En wordt er ook aan de Oekraïnse kant aan propaganda gedaan. Maar ja, ik weet hoe vrije nieuwsgaring ongeveer werkt.
Ja.
En na zoveel jaar kan ik een betrouwbaar bericht meestal wel onderscheiden van iets onbetrouwbaars. Oké, ik trap er natuurlijk ook wel eens een keer in als er een leugen wordt verkondigd. Maar op den duur worden dingen wel duidelijk.
Ja.
En dan zou ik dus de hele tijd de brenger moeten zijn van hun schuldigheid, zal ik maar zeggen. Dat is een, nogmaals, ik vind een lastige positie. Ook omdat zij, mijn vrienden zijn ook altijd verschrikkelijk anti-Poetin geweest. Ze maken zich ongelooflijk zorgen. Overigens zijn er heel veel inmiddels hier naartoe gekomen, zijn gevlucht. Mijn beste vriendin, die heeft een kind van één net gekregen, nog op de 42e. Die kan niet weg, weet je wel. Die zit daar. En zij is altijd iemand geweest die zich... De politiek, dat bracht bij haar alleen maar een fantastische reeks scheldwoorden op gang. En daarna wilde ze er eigenlijk ook niks mee te maken hebben. Ze werkte ook in de cultuurwereld. Ze was altijd bezig om haar eigen wereld te verdedigen en met een enorme energie iets op te zetten dat kon blijven bestaan. Weet je wel. Ik bewonderde haar daar enorm om hoe zij toch altijd weer van alles wist te organiseren en tot stand is te brengen zonder geld in een crazy corrupte wereld. Ja, en dan zou ik haar nu dan de hele tijd, weet je wel,
de les moeten gaan leren.
Dat vind ik, ik heb daar moeite mee, dat moet zeggen. En daardoor merk ik nu dat ik heb Sascha nu al gewoon bijna 2,5 week niet meer, geen contact meer met haar gehad. En ineens vanochtend dacht ik, fuck, ik moet er wat doen en ik heb er geen zin in. Ja,
maar dat is toch ook wel heel verdrietig, want in het begin was het natuurlijk heel erg van over die oorlog van Poetin's war en dat is zijn gekke aberratie waar we nu allemaal mee zitten en de Russen willen het ook niet enzovoort.
Ja.
Nou, die hele propagandamachine, voor zover die niet al werkte, is natuurlijk helemaal op volle toeren nu.
Zeker.
En nu gaat het toch, dat merk jij dus ook in jouw volstrekt persoonlijke relaties, dan ga je toch uit elkaar drijven.
Ja.
Ja.
En daar heeft er ook mee te maken dat ik zie het niet gebeuren, hè, dat ik in de nabije toekomst daar nog veel zal kunnen doen. Wat ik deed, tentoonstellingen maken met Russische kunst. Ik zie daar voorlopig niet veel in gebeuren, helaas. Ik had 2-3 plannen voor nieuwe boeken die over Rusland zouden gaan. Ja, ik weet niet of ik die nu nog kan gaan schrijven. In ieder geval zeker niet op die manier. Dus
nee. Ik
ben ook zelf bezig met een soort proces van afscheid nemen. En ik weet nog niet hoe ver dat gaat. Het is er wel. Ik heb het er eigenlijk nog helemaal niet veel over gehad, zelfs met mijn vrouw niet. En ik heb nooit willen zeggen, ik hou van Rusland. Dat vond ik altijd een beetje een onzinnige uitspraak. Maar er zijn wel delen van dat land waar ik ontzettend veel van hou.
Ja. Hè?
En ook die worden nu kapot gemaakt.
Ja.
En ik ben nog steeds bezig daar me toe te verhouden. Ja. Ja. En dus daar heeft die verhouding met die vrienden heeft daarmee te maken.
Ja.
Ja. Ik weet ook niet hoe dat hoe dit eindigt. Ja, ik bid iedere dag om de val van Poetin en misschien de komst van een minimaal een redelijker iemand. Maar ook dat lijkt nu verder weg. Dus in het begin was er natuurlijk toch wel alle speculatie dat er ook binnen de veiligheidsdiensten tegenstand was. Dat was ook zeker zo, want Poetin heeft een aantal mensen onder huisarrest gezet. Maar daarmee lijkt hij toch wel nu de rijen weer gesloten te hebben, ook in zijn eigen elite. En hoewel ik denk dat Poetin een echt verlies van de oorlog politiek niet zal overleven, kan hij dat misschien ook nog heel lang uitstellen. Misschien nog wel jaren.
Ja. Dus, en is het dus ook in zijn belang om dat heel lang uit te stellen.
Zeker. Ja, absoluut.
En het verlies van die oorlog dus ook heel lang uit te stellen.
Ja, en kijk, hij kan natuurlijk, als hij wat hij nu doet, het gebied waarop oorlog wordt gevoerd, dat verkleint hij heel erg.
Ja.
Ja, dan kan hij het daar natuurlijk veel langer uithalen.
Ja.
Zelfs als hij niet echt overwint, zal ik maar zeggen, Dan kan hij het veel langer door blijven gaan.
Hij maakt er gewoon een oeverloos kleiner conflict van.
Daar lijkt het nu op.
Ja.
Hè? Dus daarmee is ook de kans op een snelle politieke val veel kleiner geworden.
Ja.
Al is het zo dat ook wat er in 91 gebeurde, dat had ook niemand ooit voorspeld. Hè. Niemand had die val van de Sovjet-Unie destijds voorspeld.
Zou zien aankomen.
Dus net zoals eigenlijk niemand had verwacht dat het Russische leger zo'n zootje zou zijn. Dus in die zin zijn er toch wel weer parallellen die misschien enige hoop geven. Dat is mijn hoop. En verder ben ik een plan B aan het verzinnen.
Voor jezelf.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, en los van jouw plan B is het natuurlijk gewoon... En die hele oorlog is natuurlijk verschrikkelijk treurig.
Het is verschrikkelijk. En ik ben natuurlijk... ik volg op Twitter. En dat is ook een uniek verschijnsel. Dat je dus tegenwoordig... Omdat soldaten, maar ook die gewone... Zelfs die arme Oekraïnse burgers... Hebben allemaal smartphones. En alles wordt opgenomen.
Ja.
Dus je kunt die oorlog gewoon... van dag tot dag... Soms op het slagveld zelf volgen... Ja. Nou, dat is uniek. En dat heeft iets verslavends. Ik probeer me daarvan los te maken. Dat is een van de redenen waarom ik hier in Drenthe op de hei ben gaan zitten.
Je hebt geen internet.
Ah, ik heb wel internet.
Ja, wat
maar,
ik zeggen.
Ja, het is hier op een bepaalde manier toch iets makkelijker om dat te doen. Maar ik ben dagenlang gewoon in die oorlog gezogen en die verschrikkingen. Ja, want iedere keer dat je dan een filmpje wordt getoond van... Een tank die wordt opgeblazen, dan zitten daar natuurlijk ook gewoon drie jochies van 20 in die brandend levend... Ja,
die van huis en haard zijn weggerukt.
Precies.
Om daar in een tank aan een einde te komen.
Precies. En dat is iedere keer natuurlijk een soort verschrikking.
Ja.
Daar is...
weinig moois van te maken.
Helemaal niks. Nee.
We gaan het afwachten, Sheng.
Ja, zo is het.
Hoe het gaat.
Ik ben eigenlijk als een kind zo blij dat ik me bezig kan houden met de kunst van Hans.
Ja.
Die wel een soort etherische schoonheid is. Zeker nu vergeleken bij wat zich afspeelt.
Ja.
Schoonheid van lichamen en van muziek. Jeugd met alles wat dit niet is. Hè. Een oorlog van een bejaarde man.
Ja.
Hè? 70-jarige man en zijn belangrijkste tegenstrever. Die is nog een stuk ouder in Washington. Waarin ze juist al die jonge mensen allemaal kapot maken.
Over de klingjagen.
Ja, over de klingjagen, precies.
Dankjewel, Sheng.
Vuist.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Sheng Schij. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons, als dat kan, vooral lekker veel sterretjes.
Het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.